Een hele goede morgen, u heel hartelijk welkom hier in de dienst aanwezig. En u ook thuis, als u met ons meekijkt, deze dienst. Voor zal gaan vanmorgen is dominee Schaap uit Rotterdam. En de collectes deze morgen zijn, de eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor het onderhoud. En we hebben ook een deurcollecte en die is voor het evangelisch werkverbond. Dan wil ik ook nog onder de aandacht brengen bij u dat de verkiezingen voor ambtsdragers weer dit jaar plaats zal vinden. Het houdt ook in dat er weer een aantal ambtsdragers zullen aftreden dit jaar. En dat er ook weer nieuwe vacatures beschikbaar komen. Ook hebben we nog een vacature openstaan van vorig jaar. En daarom zijn we ook op zoek naar een wijkouderling. Drie keer een ouderling kerkrentmeester en twee diakenen. Nou, om ook eens duidelijk en helder te krijgen wat er van u verwacht wordt, maar ook wat we als kerk u kunnen bieden in dit ambt, hebben we deze eens opgeschreven en uitgewerkt en dat op het prikbord opgehangen, wat ook deze vacatures inhouden, zodat u ook een beeld kan krijgen. Ja, wat het nu inhoudt en wat er van u gevraagd wordt, maar ook wat we als kerk u kunnen bieden. Daarin is het ook weer zo dat u de namen daarvoor aan kan dragen. Die kunt u inleveren bij de kerkraad, of bij de kerkraad, bij de scriba. Als u vindt dat bepaalde mensen daarvoor geschikt voor zouden zijn, dan kunt u die namen indienen. Maar u kan natuurlijk ook uw eigen naam eens indienen. Verder wil ik ook al je duidelijk brengen dat stel dat er nou nog vragen zijn of als u zegt van ja, ik zou best wel wat willen doen, maar ik weet niet zo goed hoe of wat of past het me nu wel. Dat als u daar vragen over heeft, dat u dat ook gewoon eens kenbaar kan maken. Dat we daar ook als kerkraad of met een aantal personen daar eens over kunnen praten, zodat we misschien een drempel weg kunnen nemen erin. En of dat u op een andere manier ook iets kan betekenen in deze gemeente. De namen die u aan kan dragen, die mag u dan uiterlijk 20 april indienen bij de scriba. Nou, dat zijn zover de mededelingen. Dan gaan we over naar deze dienst. Die we met elkaar willen beginnen met het zingen hier in uw heiligdom. En ik had even ook nog eens even hierover nagedacht. En ja, het is goed als we met elkaar eigenlijk een stap zetten om dichter bij God te komen. Stelt u zich voor dat we staan en dat we een stap zetten in het heiligdom, in de tempel van God. De tempel van uw hart misschien wel. Of de tempel zoals die in Jeruzalem stond. Dat we met elkaar als gemeente in het heiligdom binnengaan en dat wat gebeurd is met Goede Vrijdag, dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurde en dat we met elkaar eigenlijk Gods aangezicht mogen zoeken, dat we dichtbij mogen komen en dat in het tweede couplet door het bloed wat gevloeid heeft door Jezus Christus is die weg ook vrijgekomen en mogen we binnengaan en mogen we daar met elkaar vrijmoedig staan. En dan is het ook goed om, als u ook misschien wat u meegemaakt heeft deze week, allerlei gebeurtenissen, positieve zin, maar ook misschien wel in negatieve zin, dat u alles wat in u beweegt en wat u misschien wel hoort daarin, dat u dat eens naar de zijkant drukt, maar dat u richt op God onze Vader. En dat we dan ook zijn zachte stem met elkaar ook mogen horen. En dat als we dat als we onze ogen openen, het licht ook van zijn aangezicht mogen zien. Laten we daarom zo zingen met elkaar, hier in uw heiligdom. Ik wens u dan ook allen een hele goede en een hele gezegende dienst.
Zullen wij stil zijn voor God? En ook op deze zondagmorgen spreken wij uit aan het begin van de dienst dat onze hulp is in de naam van de Heer, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En zo mag ik u en jou ook groeten met genade en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Het thema van de verkondiging waar ik vanmorgen met u, met jou over wil nadenken is de kracht van Jezus bloed. We zitten nu halverwege de 40 dagen tijd, de lijdenstijd waarin we in het bijzonder stilstaan bij het lijden en uiteindelijk ook het sterven van Jezus voor ons, wat dat voor ons betekent. De kracht van Jezus bloed, dat is het thema van de verkondiging waar ik ook de liederen bij heb gezocht voor deze morgen. Laten wij nu eerst verder gaan met zingen uit Psalm 25. Een lied waarin we vragen aan de Heer om zijn weg aan ons bekend te maken. De weg die hij zelf gegaan is, die hij voor ons uitgaat en waar hij ons ook op wil leiden. Psalm 25, vers 2 en 4. Samen bidden. Goede God, liefdevolle Vader in de hemel, zo mogen wij u kennen en aanspreken dankzij Jezus, uw Zoon. En wij danken u dat u ons hier vanmorgen weer samenbrengt in uw huis. Om uw woorden te horen, om samen te zingen, om u te ontmoeten. En wij danken u dat u zelf hier aanwezig wilt zijn. En we zijn hier gekomen met alles wat in ons hoofd zit, met wat ons bezighoudt, wat ons raakt. Dingen die we als een last met ons meedragen soms ook. En wij bidden u, help ons om ons daar niet door te laten belemmeren. Maar dat we onze aandacht, de ogen van ons hart zullen richten op u. En op wat u tot ons wilt spreken vanmorgen. Op de ontmoeting met u. Heer, dank u wel dat u zo naar ons toekomt. Altijd weer en ook vanmorgen. Dat u precies weet wat wij doormaken. Wat wij denken en voelen. En dat u daarbij aan wilt sluiten. U weet wat wij nodig hebben. U weet wat wij nodig hebben om soms ook in beweging te komen. Om ons te laten raken. Heer, wij komen zo bij u. En bidden om een open hart. Wilt u zo met uw geest in ons midden zijn. En ons aanraken. Heer, dank u wel. Dat we ons niet eerst hoeven op te poetsen. Dat we ons niet mooier of beter voor hoeven te doen dan wij zijn. Maar dat wij gewoon bij u mogen komen. Zoals we zijn. In de wetenschap dat u ons leven nieuw wilt maken. En dat u ons wilt bepalen bij het nieuwe wat u doet. En wat u gedaan heeft. En wat u ook in ons leven wilt blijven doen. Ook in de toekomst. Heer, dank u wel. Dat we hier zo zijn. En we bidden om uw zegen. We bidden ook voor de kinderen als ze in hun eigen samenkomst zijn. Al wilt u bij hen zijn en ons allemaal aanspreken in een taal die wij begrijpen en die ons leven raakt. Heer, zo komen we bij u en bidden we om uw zegen. Wij verwachten het van u, van uw genade, van uw liefde, van uw goedheid, van uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een paar versen aan u voorlezen uit de brief aan de Hebreeën. Uit de Hebreeën 10, een paar versen. En in aansluiting daarop zingen wij dan het lied Wonderlijke Kracht van In Salvation, wat door de band wordt begeleid. Hebreeën 10. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaand en doet nu als hogepriester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Tot zover.
Thank you.
De Bijbellezing van morgen is uit het Evangelie van Johannes. En ik wil met jullie lezen uit Johannes 6. Daarin wordt het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen beschreven, maar dat gaan we niet lezen. Maar in aansluiting daarop lezen we dan het volgende in vers 25. Ze vonden Jezus aan de overkant van het meer en vroegen: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei: Werkelijk, ik verzeker u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. De Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen: Wat moeten we doen? Hoe doen wij wat God wil? Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. En dan lezen we verder bij vers 48. En daar staat dat Jezus zegt tegen de omstanders met wie hij in gesprek is: Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus: Werkelijk, ik verzeker u, als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf. Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: dat zijn harde woorden. Wie kan daarnaar luisteren? En dan vers 66. Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. En Jezus vroeg nu aan de 12: willen jullie soms ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord: naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt de woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Tot zover onze lezing uit het woord van God. En in de verkondiging staan we dus stil bij de kracht van Jezus' bloed. Laten we nu zingen gezang 192 vers 1, 4, 5 en 6. O kostbaar kruis, o wonder Gods. Een poosje geleden las ik een aangrijpend boek met de titel Wat je van bloed weet, van de schrijver Philip Huff. Niet per se als een aanrader, maar het zat in mijn hoofd toen ik over deze thematiek nadacht. Het boek gaat over een jongen die opgroeit in een gewelddadig gezin. samen met een oudere zus en een jonger broertje. Vader en moeder zijn ondanks goede bedoelingen helaas niet in staat om de veiligheid te bieden die de kinderen nodig hebben. Ouders denken alleen aan zichzelf, maken voortdurend ruzie met elkaar, met andere familieleden, en ook de kinderen vangen de nodige klappen op. Niet een bepaald vrolijk boek dus. De titel van het boek is dus Wat je van bloed weet. En dat bloed gaat letterlijk over bloed dat vloeit bij het geweld, maar ook over bloed in figuurlijke zin. De bloedband tussen kinderen en ouders die hun leven bepaalt, ook als ze inmiddels volwassen zijn. Het is de vraag of je los kunt komen van de beklemming en de negatieve gevolgen van de bloedband. Op de achterflap van het boek staat de volgende aanbeveling: een beklemmende roman over kinderen van kijvende ouders, of hoe de zooi van thuis jonge levens ontwricht. Huff verkent genadeloos hoe een zoon worstelt met zijn woede, leegte en verdriet. Nou, dat zat dus in mijn hoofd, toen ik nadacht over het bloed van Jezus. En toen luisterde ik op de radio, hoorde ik ook nog een lied wat voorbij kwam. Niet op mijn favoriete zender, maar goed, vooruit. Het viel me gelijk op. Steeds vaker valt het mij op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen. Ze zijn beslist niet opgelost. Het kon bij ons ook nooit eens normaal gaan. Dat is het lied dus wat ik nu voorlees. Hè? Maar ach, wat is normaal? Want hoe ouder, ik ga het maar niet zingen. Nee. Ik word, hoe beter ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen net alsof ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niets aan verandert, is wat er zit in mijn bloed. Dat is dus ook het titel van het liedje. Wat er zit in mijn bloed. Hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp dat ik ben geworden wie ik hoor te zijn. Ik doe net alsof, ik bedoel het zo goed, maar waar de tijd niets aan verandert, is wat er zit in mijn bloed. Nou ja, goed. Dat is een liedje van Snelle. En ik zat dus met dat bloed in mijn hoofd. En ik verbond die twee teksten met elkaar. Dat boek wat ik las, dat lied wat ik hoorde op de radio. Beide hebben ook iets beklemmends. Alsof je nooit kunt loskomen van wat er zit in je bloed. Is dat zo? Vraag ik me dan af. Bij het liedje heeft dat nog wel iets grappigs. Nou ja, grappig. In de zin van, zoals we allemaal wel eens zeggen, je wil bepaalde dingen misschien niet op je ouders lijken, en je lijkt er toch stiekem gaandeweg wel een beetje op de negatieve kanten van je ouders. Dat is waar het liedje over gaat. Dat heeft nog wel iets van humor in zich. Maar het kan ook heftig en ingrijpend zijn, zoals het boek van Huff laat zien. En hoe zit dat dan? Ben je gedoemd om te blijven rondlopen met wat er zit in je bloed? Of kun je daarvan loskomen? In de tijd voor Pasen, rond Pasen, staan wij stil bij Jezus, die zijn bloed gaf voor ons, voor jou en mij. Hij liet zijn bloed vloeien voor ons. Jezus bloed is levenskracht voor jou, voor mij, voor ons allemaal. In de begintijd van het christendom, toen het nieuwe geloof steeds verder verbreid raakte in de wereld, gingen er lasterpraatjes rond. En een van de dingen die gezegd werden over de eerste christenen was dat ze mensenvlees aten. Dat ze bloed dronken. Dat soort lasterpraatjes gingen er rond over de eerste christenen. Kennelijk had men iets gehoord, zonder te weten hoe het precies zat. Of men wilde het gewoon niet weten, dat kan natuurlijk ook. In Johannes 6, de tekst die we net hebben gelezen, spreekt Jezus, naar aanleiding van de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de broden en de vissen, een bekend verhaal neem ik aan, en in de nasleep van dat verhaal, van die gebeurtenis, spreekt hij dan over het eten van zijn lichaam en het drinken van zijn bloed. Hele plastische woorden eigenlijk. We zijn daar een beetje aan gewend, omdat we weten hoe het bedoeld is. En deze woorden klinken natuurlijk bij de viering van het heilig avondmaal. Dit is mijn lichaam en dat is mijn bloed. Dus in die zin heeft het voor ons niet meteen iets schokkends. Omdat we als kerk mensen die gewend zijn aan deze taal, misschien wat bekend en vertrouwd overkomt. Maar voor de Joden die deze woorden voor het eerst hoorden, en voor veel mensen denk ik in de wereld van vandaag nog steeds, zijn dit toch best wel schokkende woorden. Volgens de wet van Mozes mocht een Jood überhaupt geen bloed drinken of vlees eten waar nog bloed in zat. Dat was uit den boze. En ook als je ervan uitgaat dat Jezus deze uitspraken symbolisch bedoelt, natuurlijk bedoelt hij het symbolisch, dan blijft het een lastige, onverteerbare boodschap die tegen onze haren instrijkt. Dat het nodig is dat iemand zijn bloed of zijn leven geeft voor jou, voor mij. Het is altijd een tegendraadse, moeilijk te verteren boodschap. Dat Jezus moest sterven aan een kruis voor mijn zonden. Veel van de tegenstanders van Jezus, de toehoorders van Jezus, zij haakten af, zo lazen we net ook in Johannes. Toen zij hiernaar luisterden. Toen zij Jezus hoorden spreken over het eten van zijn lichaam en het drinken van zijn bloed. Ze hadden echt zoiets van, ik haak af, ik volg het niet meer. Ik weet niet waar we met hem aan toe zijn. Dit zijn harde woorden, wordt er ook letterlijk gezegd. Wat kan ik hiermee? Ze ergerden zich, zou je kunnen zeggen, samenvatten, en ze trokken zich terug. En later zou dat ook zo zijn, want Paulus schrijft in een van zijn brieven dat de boodschap van het kruis van Christus voor Joden aanstootgevend is en voor Grieken, voor de andere volken, dwaasheid. Dus kennelijk is dat iets wat erbij hoort. De eerste reactie van mensen op de boodschap van Jezus die zijn bloed, zijn leven geeft voor ons, roept ergernis op. Het roept irritatie op. De boodschap van het kruis, Jezus die zijn bloed gaf voor mij, dat stoot dus kennelijk mensen af. Ik maak even een uitstapje naar een ander verhaal in het Oude Testament. Een beetje onbekend verhaal. Het gaat over David. En David en zijn mannen zijn in gevecht met de Filistijnen. En de Filistijnen hebben dan de stad Bethlehem veroverd. Dat is de stad waar David was opgegroeid, de stad van zijn jeugd. En het verhaal gaat dan dat David dorst heeft. En hij zegt tegen zijn mannen, ach, wat heb ik toch zin om te drinken uit de put van Bethlehem. En Davids mannen, onverschrokken helden, zij hebben het gehoord. En zij besluiten om stiekem tegen de vijandelijke, door de vijandelijke linie heen te breken en voor hun baas David dus water te gaan putten uit die put, de put van Bethlehem. Dat doen ze. En als ze het water even later bij David brengen, dan zegt David, als hij beseft waar het water vandaan komt, dan zegt hij, God verhoede dat ik het bloed van deze mannen zou drinken. God verhoede dat ik het bloed van deze mannen zou drinken. Nou, het ging natuurlijk niet letterlijk over bloed, het was ook een beeldspraak. Maar bij wijze van spreken, het bloed waar deze mannen, of het water waar deze mannen hun leven voor gewaagd hebben, dat ga ik niet drinken, dat kan ik niet. En wat staat er dan? Hij gooit het uit over de grond. Hij gooit het leeg. Dat wat ze met gevaar voor eigen leven hebben gehaald, gooien ze weg. Gooit David weg. Hij kon het water niet drinken, waar zijn vrienden dus hun leven voor hebben gewaagd. Nou, laat dat verhaal weer even voor wat het was, voor wat het is. En we trekken de lijn door naar Jezus. Jezus gaf zijn leven voor ons. Voor u, voor jou, voor mij. Om onze dorst te lessen en onze honger te stillen. Dat is wat Johannes schrijft ook in zijn evangelie. Vers 35, ik pak het er nog even bij. Ik ben het brood dat leven geeft, zegt Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorsten. Zoals God vroeger, tijdens de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, manna gaf in de woestijn, zo geeft hij nu Jezus. nieuw brood uit de hemel. Dat is wat hier staat. Vroeger gaf God het volk brood in de woestijn om te eten. Een wonder. En nu geeft God opnieuw brood uit de hemel. En dat brood is Jezus zelf. Men heeft wel gezegd dat Johannes hier zijn versie van het avondmaal geeft. Dat zou kunnen, want voor de rest in het Johannesevangelie lees je niet over het avondmaal. Het laatste avondmaal wat Jezus met zijn leerlingen heeft gevierd. Dat kennen we alleen uit de andere evangeliën. Maar niet bij Johannes dus. Dus misschien is het een soort, geeft Johannes hier zijn versie van het avondmaal. Maar dat klopt ook weer niet helemaal. Want het drinken van zijn bloed en het eten van zijn lichaam wordt hier als het ware veel breder uitgewerkt. Waar het om gaat hier in Johannes is eigenlijk de vraag wat geloven is. En geloven, zou je dan kunnen samenvatten, is het eten van Jezus en het drinken. Het eten en drinken van Jezus. Dus geloven is niet dat er iets is, dat er een hogere macht is. Nee, geloven is het eten en drinken van Jezus. Zoals wij ons dagelijks brood eten en we dat niet zomaar een paar dagen overslaan. Zo voedt een christen, iemand die in Jezus gelooft en hem wil volgen, zich met Jezus. Hij is als het ware ons dagelijks brood. Dat is wat de boodschap van deze tekst ons wil leren. Hij is voor jou en voor mij dagelijks brood. Geloof je dat? Veel mensen, lazen we, keren Jezus na aanvankelijke interesse de rug toe. En dat zien we in de wereld van vandaag nog steeds gebeuren. Onderzoeken al jarenlang wijzen uit dat de meerderheid in Nederland niet religieus is en zich ook zeker niet meer met het christelijk geloof associeert. En ondanks mooie verhalen over toetreders en nieuwe gelovigen die in sommige kerken erbij komen. Ik mag het in mijn gemeente in Rotterdam ook soms meemaken. Echt mooie verhalen. Het gebeurt echt. Maar ondanks dat zijn er elk jaar ook weer heel veel mensen die zich uitschrijven uit de kerk. En besluiten om Jezus de rug toe te keren, om het maar zo te zeggen. En Jezus vraagt aan de leerlingen die overblijven. De keuze is aan jullie. Willen jullie niet ook weggaan? Je bent vrij. Er is geen sprake van dwang. En ik wil ook tegen u, tegen jou zeggen, hier vanmorgen, of als u meeluistert via de livestream, juist ook als je met twijfels en vragen zit, haak niet af. Loop niet weg. Gooi niet, net als David, in het verhaal wat ik net vertelde, weg wat duur is betaald. Maar ontdek dat het bloed van Jezus op wonderlijke wijze levenskracht in zich heeft voor ieder die het tot zich neemt. Nou, en blijf daarnaar zoeken. Spreek het Petrus maar na. Dat vind ik altijd zo'n mooie tekst ook, wat we hebben gelezen. Dat Petrus dan als woordvoerder van de andere leerlingen zegt, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geeft. Zo hoopvol. Ook al begrijpen we het niet. Ook al hebben we misschien veel vragen. We gaan niet weg. We blijven bij u. Want bij u zijn de woorden van eeuwig leven. En zo zoekt Petrus, zoeken de leerlingen. Mogen wij ook zoeken naar de betekenis van deze diepe woorden die Jezus spreekt. Dat in zijn bloed ook levenskracht ligt. Voor jou en mij. Ik begon de preek met het boek van Huff en het liedje van Snelle. Wat heeft dat bloed van Jezus nou te maken met wat er zit in mijn bloed? Uit dat liedje, uit het boek. Hoe helpt Jezus ons om los te komen van de negatieve invloed die via de bloedband, via ouders, voorouders misschien in ons leven komt? Wel, het bloed van Jezus geeft ons hoop dat het mogelijk is om daarvan los te komen, dat geloof ik. Je bent niet gedoemd om een slachtoffer te blijven van wat jou in je jeugd is aangedaan, wat je in je jeugd bent tekortgekomen van eventuele negatieve invloed, als die er geweest is vanuit ouders of familieleden. Jezus is gestorven, zodat jij kan loskomen van negatieve banden, in welke zin dan ook. Kijk, de meeste ouders willen natuurlijk hun kinderen het goede geven. gelukkig maar. Maar soms lukt het niet en gaat het fout. En geen enkele ouder is perfect en dat verwachten we ook niet van ouders. We schieten allemaal, ook ik heb ook 3 kinderen, we schieten als ouder allemaal tekort. En ik hoop en bid dat de schade meevalt, maar wat een heerlijke wetenschap is het dat Jezus mijn tekort aanvult vanuit zijn overvloed. Ik vind dat een hele geruststellende wetenschap, daar geloof ik in. En het bloed dat Jezus heeft laten vloeien, bevrijdt, dat geloof ik ook, bevrijdt en snijdt banden door die ons binden. Het heeft kracht in zich, ook negatieve banden van negatieve boodschappen of ervaringen die je hebt meegekregen in je leven. De kracht daarvan kan worden gebroken, want Heer Jezus wil ons bevrijden van dat wat ons bindt. Zijn bloed geeft leven. Zijn bloed beschermt mij voor negatieve invloed van mijn omgeving. Vandaag, wat er op mij afkomt. Dingen die bewust of onbewust om mij heen gebeuren. Het bloed van Jezus beschermt mij. Zoals de Israëlieten werden beschermd door het bloed van het lam wat ze aan de deurpost moesten smeren. Zo beschermt het bloed van Jezus u, jou en mij vandaag ook. Het beschermt onze gedachten. Het beschermt ons voor wat er vanuit de wereld op ons afkomt. Geloof je dat? Zijn bloed geneest mij van pijn en verdriet. Ook als het komt door wat er zit in mijn bloed. Hij heelt ons gebroken hart. Ook dat geloof ik. Tot slot, hoe kun je Jezus eten en drinken? Hoe voorkom je dat wat duur betaald is zomaar wordt uitgegoten op de grond? Open je hart voor hem in gebed. Zing voor hem, aanbid hem voor het liefdeoffer dat hij met zijn leven heeft gebracht. Denk erover na. Mediteer erover. Over zijn oneindige liefde voor jou. Zodat het steeds dieper in je hart kan gaan landen. En dan kan zijn bloed ook steeds meer levenskracht worden voor jou, voor u. We gaan straks als antwoord op de verkondiging het lied zingen No Longer Slaves. Dat is een Engelstalig lied. Ik zal het een beetje beschrijven waar het om gaat. En de band kan wel vast naar voren komen inderdaad. Het gaat erover dat ik niet langer een slaaf ben om in angst te leven, maar dat ik door geloof in Jezus een kind van God mag zijn. Ik ben niet langer een slaaf, maar ik ben een kind van God. U heeft mij gekozen, uitgekozen. Liefde heeft mijn naam geroepen. Ik ben opnieuw geboren in uw familie. En dan is het zinnetje waar het mij om gaat, waarom ik het lied ook een beetje heb uitgekozen, dat is Your blood flows through my veins. Uw bloed vloeit als het ware in mij. Het is mijn levenskracht van binnen geworden. Ik ben niet langer een slaaf om in angst te leven, maar ik ben een kind van God. We gaan dat lied samen zingen.
I'm a
Amen. Zullen wij samen bidden, danken en voorbeden doen voor elkaar en voor de wereld? Goede, liefdevolle God, dank u wel dat wij hier vanmorgen in uw huis mogen zijn en mogen zingen van uw genade, van uw liefde voor ons, uw hand die zich uitstrekt naar ons, naar uw uitnodiging om niet langer als een kind of als een slaaf te leven in angst, maar als een kind, een zoon of dochter, een geliefd kind van de hemelse Vader te leven. Te leven in uw liefde, in uw goedheid, in uw genade. Om uw bloed, het bloed waarin onze levenskracht ligt, als het ware door ons heen te laten stromen. En dat wij daar nieuwe kracht uit mogen putten. Heer, we danken u voor het wonder van het kruis. Voor het lijden wat Jezus heeft ondergaan voor ons. Voor het bloed dat hij heeft laten vloeien voor ons. En wij kunnen er onze vingers niet achter krijgen. We weten niet precies hoe dat dan werkt en dat hoeft ook niet. We willen u ervoor bedanken. We willen u ervoor aanbidden. En we bidden u, laat dat ook steeds meer zijn werk doen in ons leven, in ons hart. Help ons om los te komen van negatieve banden vanuit het verleden misschien die ons binden. Negatieve gedachten die ons vast kunnen houden. En bescherm ons door het bloed van Jezus voor al het kwaad wat er in deze wereld op ons afkomt. Heer, dank u wel dat de kracht van uw bloed zo ver reikt dat wij daar vandaag, 2000 jaar later, nog steeds het fundament uit mogen halen om op te staan. Dat wij mogen leven dankzij het bloed wat hij voor ons heeft laten vloeien. Dank u wel zo voor die boodschap, voor dat evangelie, voor dat goede nieuws. Help ons om dat ook mee te nemen. Niet als een mooie geloofsbelijdenis die we met ons hoofd aanvaarden, maar als iets wat we ook met heel ons hart en heel ons wezen omarmen. Dank u wel, Jezus, dat wij zo uw lichaam en uw bloed mogen eten en drinken. Het is heel raar om het zo te zeggen, maar het is het beeld wat we krijgen aangereikt vanmorgen vanuit uw woord. En we danken u dat we etend en drinkend van hem nooit meer honger hoeven te lijden en nooit meer dorst. Wij bidden u voor deze wereld waar zoveel gebeurt wat wij niet allemaal kunnen bevatten, kunnen begrijpen of allemaal, helemaal niet. Er gebeurt zoveel in deze wereld. Maar wij willen ons geloof uitspreken. Wij willen belijden dat het u niet uit de hand loopt. Dat u in control bent. En dat u bezig bent om dwars door alles heen uw nieuwe wereld geboren te laten worden. Wij willen u bidden voor de slachtoffers van de aardbeving in Myanmar. Als het onduidelijk is hoeveel slachtoffers daar precies zijn en welke hulp ze daar kunnen krijgen. En alle nabestaanden die zijn getekend door deze gebeurtenis, ontferm u. Voor zoveel mensen die getroffen worden door natuurrampen in deze wereld. Maar ook voor mensen die leven, over mensen bidden wij uw ontferming. Die leven in oorlog, in angst voor dictators. In angst voor onvoorspelbare, grillige leiders die gekke dingen doen en gekke dingen roepen. Heer, wij kunnen ons hart soms vasthouden waar het met de wereld naartoe gaat. En we weten niet wat er allemaal nog komt. Maar we weten wel dat u in controle bent en dat u ergens een grens trekt, dat u zegt tot hiertoe en niet verder. Heer, wij bidden u voor zoveel mensen die leven in angst en duisternis, dat daar een omkeer in zal komen, dat uw koninkrijk zal doorbreken op de plekken waar het zo donker is. We bidden u voor onszelf, help ons om in uw naam ook licht te zijn en licht en liefde uit te delen in deze wereld. Om in uw naam een zegen te zijn voor de ander, voor de mensen om ons heen. In onze buurt, familiekring, collega's op het werk, klasgenoten, wie dan ook. Heer, ontferm u over ons. Gaat u met ons mee zegen ons in de komende week, in deze dag. En laat uw woorden zo met ons meegaan, als woorden die ons leven geven, die we kunnen herkauwen, kunnen overdenken en mediteren, en die steeds dieper kunnen landen in ons hart. Hoor ons gebed en neem onze dank zo aan, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan mag ik de collecte onder uw aandacht brengen. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze dienst. We gaan nog één lied samen zingen. Dat is het lied Liefde was het onuitputtelijk. Uit Evangelische Liedbundel 119. Liefde was het onuitputtelijk. Daarvan mogen we zingen. Met dat lied in ons hart mogen we straks ook de dienst verlaten. Goed, ik zie dat de kinderen ook net weer teruggekomen zijn met en bezig geweest zijn met de tuin. En ik zie bloemen in de hand net toen ze binnenkwamen, mooi. En dat is de rode draad zo door deze tijd tot aan Pasen, verhalen over de tuin. Wij mogen deze dienst besluiten. Wij mogen straks naar huis gaan, maar ook nog even hier blijven natuurlijk om na te praten en koffie en thee te drinken. Van harte welkom. En wij mogen straks als gezegende mensen van hier gaan. Ontvang de zegen van onze God. De Heer zij voor je om je de weg te wijzen. Hij zij naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zij onder je om je op te vangen als je struikelt. De Heer zij rondom je om je te beschermen tegen het kwaad. Hij zij boven je om je te zegenen. Zo zegene je de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.